Ik wil even de jonge mannen, Berend en Maarten, even ook bedanken voor jullie spel van vanmorgen. Geweldig. Geweldig te zien hoe God met jonge levens al aan het werk is en hoe het werkt. En Jan, je hebt vanmorgen 4 liederen voorbij laten komen, wat in de preek terug gaat komen. Dus je moet goed opletten welke liederen dat zijn. Oké. Nou, misschien straks. En ja, ik moet eigenlijk vanaf het begin wel even zeggen dat de boodschap van vanmorgen is mede mogelijk gemaakt door boze bijen. Die hebben me op een gedachte gebracht. En dat is een beetje ook wel het thema van de boodschap geworden. Het is namelijk zo, ik ben drukdoende in de tuin. En mijn buren hebben ook een tuin, maar ook een hobby. En ze zijn hobby-imkers. En die hebben vorig jaar een paar bijenkassen neergezet bij hun achter in de tuin, maar die grenst aan de onze. En ik dacht, nou, wat gaat dat worden? Maar niks, het waren hele lieve bijen. Geen last. Vlogen ook de andere kant op. Maar het schijnt zo te zijn, die volkeren worden groter en groter. En dit jaar moesten ze die bijenvolken gaan splitsen. Dus ze liepen in van die pakken in de tuin. En met van die rookpijpen. En ze gingen met die beesten in de weer. Ja, en we hadden al een keer een dag gehad dat we amper in de tuin konden zitten. Want ik werd al gestoken in mijn oor. En onze hond die ging al met zijn oor over de grond heen. Die had er ook al één in zijn oor zitten. Ik denk, nou, ik hoop niet dat dit blijvend is. Maar dat ging weer voorbij. En zoals gezegd, ik ben nu heel druk in de tuin bezig. En ineens komen er weer allerlei bijen de tuin in. En die vielen mij aan. En ik vlucht mijn huis in. En de deur dicht. Jongen, dat kan ik niet gebruiken. Prachtig weer en ik was lekker bezig. Dus na een aantal minuten denk ik, nou, ze zullen wel weer weg zijn. Dus ik weer terug de tuin in en een paar minuten weer die boze bijen achter me aan. En weer sprint het naar de achterdeur. En dat gebeurde wel een keer of 5. En Laura zei al tegen mij, moet je dat niet tegen de buurman gaan zeggen? Ja, tegen de buurman gaan zeggen, wat moet hij dan doen? Luister bijtjes, jullie mogen niet in de tuin van de buurman vliegen hoor. Ik denk, ja, nou dat zie ik niet, dat vond ik lastig. Weet je, je hebt wel eens situaties, je kom je tegen in het leven en die liggen dan lastig. En dan vind je het ook moeilijk om even naar die ander toe te stappen, om aan te geven, ik vind dit niet fijn. Ik ben hier niet blij mee. Of ja, wat er gebeurt, daar wil ik even iets over zeggen. Dat is soms lastig. Maar ja, ik zat in huis en de zon die scheen en de tuin, ja, daar moest van alles gebeuren. En die bijtjes die zaten op mijn brandendorpelstenen te wachten. En toen moest ik denken aan hoe vaak gebeurt het niet in ons leven dat we ons laten intimideren door boze bijen. Dat er situaties in het leven zijn die ons beheersen. En dat we eigenlijk bang zijn. En misschien helemaal niet in actie durven te komen. Dat er niks meer uit voortkomt uit ons. Dat we een beetje lam geslagen worden zelfs. Bang voor de boze bijen. En de boodschap van vanmorgen is dat we onze positie mogen innemen. Nou, ik ben uiteindelijk toch naar de buurman gegaan. En ik kreeg een pak. Dat vonden de kinderen heel hilarisch. Maar het was geweldig, want die boze bijen vlogen zo tegen mijn pak aan. En ik, je kan nou niks meer doen. En mijn buurman ging helpen. Daar kwam er ook nog bij. En de volgende dag had hij de bijenkassen weggehaald. Soms zijn we zelfs in onze gedachten zo druk over situaties in de weer van hoe ze over ons denken of hoe iemand iets zou vinden. En dan worden we soms heel moe van. En de oplossing is soms zo eenvoudig. Gewoon eerlijk erop afstappen. Eigenlijk gaan staan. Maar je hebt daar wel de Heilige Geest bij nodig. Nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben. En de eerste tekst is eigenlijk, we gaan eigenlijk 2 weken terug in de tijd, toen was het Pinksteren. En de eerste tekst, die gaat er ook over. Uit Handelingen, en u kent dat verhaal zeker, over dat ze bij elkaar zijn, de discipelen, al 10 dagen lang. En opeens, plots, klaps, komt er uit de hemel een geweldige wind, een geluid van een wind en een vuur. En de discipelen ontvangen de Heilige Geest. En omstanders komen daarop af en ze denken, wat gebeurt er? Iedereen kan ze in zijn eigen taal verstaan, want de hele stad zat vol met mensen uit het buitenland. En andere mensen zeiden, ze zijn dronken. En toen staat er, maar Petrus stond met de 11 op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en alle, iedereen dus, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. En Petrus gaat staan in zijn positie. En hij neemt het woord. En dat is opmerkelijk. Want wie de geschiedenis van Petrus kent, weet dat een aantal weken daarvoor het heel anders was gesteld met Petrus. Jullie moeten naar Galilea. Dat was toen Jezus op was gestaan. Toen zei hij, jullie moeten naar Galilea. En dat deden de discipelen. Ze gingen naar Galilea. En Petrus en zijn vrienden, de discipelen, die waren bij het meer aangekomen. En zij zaten daar en Jezus was er niet. En ze zaten daar wat te wachten en ik denk dat de verveling ook een beetje toesloeg. En Petrus keek zich om zich heen en hij zag daar zijn oude boten liggen, zijn vissersboten. En die situatie daar aan het meer is een beeld van het oude leven. Petrus zit daar en hij zat er al helemaal niet lekker. Want u weet, het was helemaal niet goed gegaan rondom dat hele gebeuren van het kruisigen van Jezus. Was hij helemaal uit de bocht gevlogen. Hij was zichzelf helemaal tegengekomen als een mislukkeling. Hij had zijn heiland verloochend ten overstaande van anderen. Dus Petrus zat daar helemaal niet lekker. En het enige wat hij nog kan bedenken is, ik ga maar weer terug in mijn oude leven. Ik ga weer vissen. En dat gebeurt. En de vrienden van hem, die gaan mee. Maar het is eigenlijk net als hetzelfde als met Spanje. Vroeger waren ze de beste voetballers. Nou lukt niks meer. Ik denk als we tegen Luxemburg moeten voetballen, dat ze nog verliezen. En Petrus, die toch dat was een erkende visser. Door de wol geverfde visser. Maar het liep uit op een grote teleurstelling. Zelfs dat lukte niet. En Petrus, zijn leven was eigenlijk helemaal afgebroken. Hij was klein geworden. En dat kun je wel eens meemaken in het leven. Dat dingen worden afgebroken in je leven. Dat niks meer schijnt te lukken. En Petrus zit daar in de boot en het is al ochtend. En dan klinkt er een stem over het water en die zegt, je moet hem aan de andere kant uitgooien. En dat is wel een beetje tegen het visserslatijn in en de regels die ervoor gelden, maar ze doen het. En het net barst van de vis. En dan is er één wakker. Dat is Johannes. En hij tikt zijn vriend Petrus aan. Hé, het is de Heer. Weet je hoe mooi dat het is? Als je vrienden hebt die jou wijzen op Jezus. Als er mensen in je omgeving zijn, als jij even niet lekker zit, die je wijzen op Jezus. En Petrus, die ziet het en die, ja, dat is eigenlijk wel opmerkelijk weer. Hij trekt zijn kleren aan en springt in het water. En de meesten kennen het verhaal hoe het dan verder loopt. Hij wordt te midden van zijn vrienden in ere hersteld. En toen ik dat verhaal zo las, en over die boot en die vrienden, alles bij elkaar, en de een helpt de ander, en je wordt hersteld door Jezus. Ik moest denken aan de ark. Aan een gemeente, de gemeente. Daar hoort het ook zo te werken. Sommige mensen zitten stuk. Andere mensen zijn als Johannes en kan je bij de hand pakken en je bij Jezus brengen. En we zijn samen in die boot onderweg. En Jezus is er om herstel te geven. Nou komen wij uit een omgeving waar veel dijken zijn. Trouwens, hier zijn ook veel dijken. Maar waar ik vandaan kom, dat is bij de Diefdijk. Daar heb je soms hele mooie wateren. Kun je hem even laten zien? En dat ziet er zo mooi uit. Dat is een mooie put met allemaal mooie bomen. En daar liggen wat vlonders. En ik moest een beetje denken aan de gemeente. Dat is ook zo'n mooie plek en een dijk eromheen, veilig. En zo hoort een gemeente ook te zijn. Een veilige oord, een mooie oase om in te bivakeren. Nou, wij gingen hier vroeger altijd zwemmen. Maar hoe komt die put daar nou? Ja, er was weer ooit, in 1500, is daar de dijk doorgebroken. En met geweld ging dat water door die dijk heen. En dan ontstond er een enorme kolk. En het werd heel diep. Ik geloof dat deze put 20 meter diep is. Dat is echt heel diep. En toen het water weer terugtrok, was deze put. En het heet anders. Dat noemen ze een wiel of een waai. Jongelui, jullie krijgen nou ook een soort maatschappij leren vanmorgen. Dat gebeurde vroeger wel eens. Dat er een doorbraak was. En ontstond er een wiel of een waai. Iets verderop ligt de grootste wiel van Nederland. En dat komt omdat er meerdere dijkdoorbraken zijn geweest. En het is zo'n heerlijke plek. Wij als jonge lui gingen daar naartoe en dan gingen we heerlijk zwemmen. Ach, wat een heerlijke tijd als je toch jong bent. Heerlijk naar school en daarna lekker zwemmen. En geen gezeur van kinderen die je dan krijgt later. En een verantwoording in je huur. Je hoeft alleen maar naar school. En daarna lekker zwemmen. Ach, wat heerlijk. Nou, in zo'n omstandigheid verkeert Petrus nu ook. En hij wordt door Jezus weer hersteld. En hij krijgt zijn plek weer terug. En daarna krijgen ze de opdracht, als Jezus naar de hemel gaat, je moet naar Jeruzalem. En daar moet je wachten op mijn geest. Dus eerst gingen ze naar Galilea, nu moeten ze naar Jeruzalem. En dat is ook weer een mooi beeld, dat is het beeld van het nieuwe leven. En ze gaan naar Jeruzalem en dan zijn ze 10 dagen bij elkaar. Maar de gezindheid is heel anders dan toen bij het meer. Nu hangt er een soort spanning in de lucht. Een soort verwachtingsvolle, iets wat er gaat komen. En ze zijn bij elkaar in gebed en lofprijzing. En ze zijn in verwachting. Ja, en dan gebeurt er ook wat. Plots, klaps, komt er uit de hemel een geweldige geluid van de wind. En vuur komt er op hun hoofd. En wat zo bijzonder is, is dat op dat moment de schepper van hemel en aard, de almachtige God, verbindt zich aan ons. Zijn geest komt op ons. Hij wil inwoning maken in jou en mij. En dat is heel apart. Dat die machtige God van het immense heelal zich verbindt aan jou. Oh ja? Kan ik dan zomaar de Heilige Geest ontvangen? In Lucas 11 zegt Jezus dat als je de Heilige Geest erom vraagt, als je God erom vraagt, dan zal Hij jou de Heilige Geest geven. En weet je, de Heilige Geest is zo belangrijk. Want als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen, dan blijf je maar in Galilea. Tobben daar bij dat meer. Nee, je moet in Jeruzalem zijn. In het nieuwe leven. Wat God jou geeft. Nou ja, Petrus ontvangt dat. En dan zien we in het vers dat hij gaat staan. En dan zou je zeggen, zouden ze hebben gezeten toen ze waren aan het zingen en lofprijzen? Zouden ze 10 dagen op een stoel hebben gezeten en hebben gebeden en hebben gezongen? Ja, dat zijn we misschien gewend vanuit de traditionele kerk. Dat kan ik me nog heel goed herinneren, daar ging je zitten om te zingen. Maar in wat hun daar deden, hoe de Joden ermee omgingen en hoe lofprijzing is bedoeld, het is bepaald niet zittend. Dan ben je met je hele lichaam, ben je de Heer aan het loven en aan het prijzen. En ik geloof best dat hier in Nederland daar een hoop van geroofd is. En we vinden het soms heel mooi om met name de kleurlingen te zien hoe ze met hart en ziel de Heer loven en prijzen. Je kan je soms vergapen aan die koren van donkere mensen en dan spat het dak er vanaf. En diep van binnen denk ik, ach, dat wil ik ook. En het hele aparte is, als we dan hier bij elkaar zijn, ja, dan lukken de handen nog wel, maar de heupen, dat wordt al heel lastig. En ik wil u nu niet ertoe gaan dwingen om te gaan dansen, maar ik denk wel dat er wat geroofd is. En dat God ons vrij wil zetten om hem met hart en ziel en met ons hele lichaam God groot te maken. En ik geloof zeker dat deze discipelen dat deden. Dus dat gaan staan, dat is niet omdat ze zaten. Petrus ging staan. En als je de Griekse tekst daarbij pakt, en dan kun je de uitleg lezen, dan is dat hij ging staan in zijn positie. Hij ging ervoor staan voor wat hij ging doen. En tegelijkertijd kwam daar een gezag en autoriteit van God bij. Eeuwenlang hebben ze in Israël, in Jeruzalem, de traditie gehad van de tempeldienst. Eeuwenlang werden er offers gebracht. Eeuwenlang hadden de priesters hun rituelen. En op dat moment, in één klap, was er een geweldige dijkdoorbraak. Een enorme stroom van de Heilige Geest ging de stad in. Die veilige godsdienst, zoals die toen ook bedoeld was, die werd ineens omvergegooid. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat was wat voor de Joden. Maar het was ook wat in het leven van Petrus. Ineens kwam in het leven van Petrus iets vrij van kracht van God. Zoals hij dat nog nooit had meegemaakt. Een dijkdoorbraak in zijn leven. Weet je wat ik zo mooi vind aan dit proces? Ik zal het dus opnoemen. Eerst worstelt Petrus met zijn oude leven. Met mislukkingen. Daarna heeft hij vrienden die hem op Jezus wijzen. En dan vindt hij herstel door Jezus. Vervolgens gaan ze naar Jeruzalem en wijden ze zich toe aan God. En vervolgens komt daar de Heilige Geest. En Petrus gaat staan in die kracht. En er komt een enorme van kracht van God van hem uit. Weet u, dat is eigenlijk wat er gebeurt in het leven van elke gelovige. Ik geloof dat dit een proces is wat in elke gelovige kan plaatsvinden. Of misschien ook echt plaatsvindt. Ik denk dat er best wel mensen in ons midden zijn die elementen hiervan herkennen. Dat je soms afgebroken wordt. Dat je soms mensen nodig hebt die je naar Jezus brengen. Dat je herstel van hem ervaart. En dat je opnieuw toewijdt aan hem. En dat Gods geest in jou komt en spreekt. En dat zijn kracht aan je uitgaat. Want, en nu hou ik het even bij mezelf. Hoe vaak gaat de kracht van God uit in mijn leven? Hoe vaak ben ik eigenlijk toegewijd aan hem? Hoe vaak is het niet zo dat het eigenlijk een beetje stil is in mijn leven? En misschien herkent u dat wel. Als je dit prachtige plaatje ziet, dan vallen er wel twee dingen op. Er is een dijk en het water is stil. En hoe vaak is het stil in ons leven? Hoe vaak mis ik het contact met God in mijn leven? En hoe gebeurt het wel niet dat het aardse leven veel meer aandacht krijgt dan God? En hoe vaak gebeurt het niet dat ik me afvraag, waar is God nu eigenlijk? Heel raar, want we hebben de Heilige Geest ontvangen. Hij leeft in ons. Hoe vaak lijkt mijn leven niet op die mooie oase met stilstaand water? En ben ik druk om een prettig leven te hebben? En gaat al mijn aandacht dan eruit? En is het contact van God, ja, een beetje stil? Ja, en het kan zelfs zijn dat je gewoon naar de gemeente gaat. En dat je wel eens bidt, of gewoon wel bidt en zingt. Maar dat het meer een gewoonte is dan een echte volle toewijding aan de Heer. Ja, weet je, het is, we vinden het ook wel eigenlijk wel prettig als er wat dijken om ons heen staan. Dat geeft een bepaalde veiligheid. En gewoontes en tradities zijn prettig. Dan zijn er geen verstoringen. Maak het volgende plaatje wel 30 jaar geleden. En ik denk, ik ga weer dat plekje opzoeken, die mooie oase. En ik schrok. Want wat was er gebeurd? Ik kon net dat ene plaatje nog schieten, maar de rest, ja, de bomen waren bijna allemaal weg en het lag een beetje dood langs de oever. Weet je, als wij een beetje in stilstand water verkeren, dan sterven er dingen af in ons geloof. Dan heb je de opbouw niet die je nodig hebt en worden dingen alleen maar minder. En het is zo belangrijk dat we niet in stilstaand water terechtkomen. En vanmorgen wil ik u een tekst voorlezen, je mag hem laten zien. En ik geloof dat die echt bedoeld is voor ons allemaal. En die tekst die zegt, gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens. En dan wil ik even inzoomen, gaat in de tempel staan. Gaat staan in de tempel, en daar bedoel ik mee, gaat staan in jouw leven. Want je weet, Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En gaat daarin staan. En als we dat niet doen, dan zal het stilstaand water blijven. Maar als we gaan staan, dan zal de kracht van God vrijkomen en door ons heen gaan. En ik geloof dat het belangrijk is voor mensen en voor mezelf ook, dat je gaat staan, bijvoorbeeld in je gezin. Ik kom wel eens heel moe thuis van mijn werk. En dan ga ik aan de tafel zitten en dan schuif ik mijn eten naar binnen. En ik hoor van allerlei geroezemoes om me heen. En vervolgens ga ik op de bank en dan pak ik mijn iPad en dan wil ik de belangrijke dingen lezen. En dan hoor ik wel allerlei dingen weer om me heen gebeuren. En ineens hoor ik, en wat vind jij er nou van? Waar gaat het over? Ja, dan is er iets belangrijks aan de hand tussen de kinderen of iets dergelijks. En dan heb ik het helemaal niet gevolgd. Ben ik er helemaal niet bij. En dat is niet goed. Dat is fout. Ja, dat bij jou en bij de rest ook, denk ik. Het is belangrijk dat je gaat staan in je gezin. Vanmorgen is er een kindje opgedragen en er is zo belangrijk voor ze. En dat je ze beschermt, dat je ze opdraagt aan de Heer elke dag opnieuw. En als het nodig is, dat je ze vrijzet in de naam van Jezus. En dat je die bescherming en die inbedding geeft die nodig is. En dan moet je gaan staan in je gezin. En het is hetzelfde voor je huwelijk. Er gaat vaak zoveel vaak mis in het huwelijk. Waarom? Omdat ieder voor zichzelf bezig is. Maar je hebt een verantwoording gekregen voor elkaar. En God heeft je gezegend in een verbond. En daar moet je in gaan staan. Ook als je het wel eens lastig vindt. En vaak moet je ook nog eens een keer nederig zijn. Maar dan kan de kracht van God door je heen werken. Dan kan de kracht van God in je huwelijk komen. En dan kan er herstel komen in datgene wat misging. En dat is misschien ook in je werk. Ga staan in hetgene wat God je gegeven hebt. Je werkt niet voor jezelf, je werkt voor de Heer. En Hij wil je zegenen met financiën. Maar ook dat je vreugde vindt in hetgene wat je doet. En als je gaat zitten sikkeneuren en zitten klagen, kan God jou niet zegenen. Ik zal je eerlijk vertellen, ik heb een bedrijf overgenomen en toen kwam de crisis en ik ging klagen en ik vond het moeilijk en ik ging soms zeuren. En dan kan God jou niet zegenen. En gelukkig is er een ommekeer gekomen. Alles is nog hetzelfde, maar ik sta er heel anders in. En soms maak ik mij veel zorgen. Oh, ja, het is wel erg rustig, ik voel me wel heel relaxed. Is dat eigenlijk wel goed? Moet ik me eigenlijk niet veel drukker maken om de omstandigheden? Raar, hè? Dat is heel raar. Dat is niet raar. Zo hoort het te zijn. En daar wil ik niet mee zeggen dat je kunt worstelen met dingen, hoor. Zo bedoel ik het niet. Natuurlijk, als mens kun je worstelen met dingen. En dat is ook, denk ik, nodig. Maar het is niet de bedoeling dat het je compleet overheerst. Nee, ga staan in de kracht van de Heer. En de Heilige Geest komt dan, kan dan de vrijheid krijgen om te werken. Ik denk dat het nodig is dat in ons levens er dijkdoorbraken komen. Dat wij de veilige dijken die wij soms om ons heen hebben, dat die doorbroken worden. Ja, en ik denk ook dat het geldt in de gemeente. En je kan kijken naar de gemeente in heel Nederland. Ik geloof dat we dijkdoorbraken nodig hebben. Als je kijkt naar onze eigen gemeente, dan is het nodig dat de dijkdoorbraken komen. En dat geldt voor ieder persoonlijk, dat je gaat staan in datgene wat God jou geeft. Voor de bediening of de plek die je hebt gekregen. En dat geldt ook voor de leiders van de gemeente. Het is belangrijk dat de oudsten veiligheid geven en vrede. En dat de kudde te eten krijgen, maar ze moeten ook verplaatst kunnen worden naar jong nieuw gras. En als gemeenteleden kunnen we achterover hangen en genieten van de zang en van de dienst en van het woord en het heerlijk vinden. Maar dat is geen staan. Dat is stilstaand water. Want wat gebeurde er? Mag ik die eerste tekst weer zien? Ze stonden met de 11 op. Het was niet alleen Petrus die opstond. Nee, ze stonden allemaal op. Ja, en Petrus voerde het woord, maar allemaal gingen ze staan. En ik geloof dat dat het geheim is van de kracht van de Heilige Geest. Dat ze met z'n allen gingen staan. En ik geloof, gemeente, dat we met z'n allen moeten gaan staan. Voor al die dingen die ik net genoemd heb. Gaan staan en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En kom maar met uw Heilige Geest. En ik geloof zeker dat er dingen gaan gebeuren. Dat er doorbraken komen in je leven. Of in alles wat er nodig is. En misschien worstel jij wel. Heel erg op dit moment. En weet je, soms is dat heel goed. Dat je compleet wordt afgebroken. En dat je nederig wordt. Net als Petrus. Want dan kan God iets met je gaan doen. En misschien zit je in een positie. Ik heb iemand nodig. Ik heb iemand zo nodig die mij helpt. Dat is geen schande. Petrus was al 3 jaar met Jezus op reis. Die had alles gehoord en gezien. En prachtige mooie dingen. Maar oh, wat had hij Jezus nodig. En hoe groot of klein je ook bent. En of je nou een oudste bent. Of een bezoeker of een leerling. Of wie je ook bent. We hebben allemaal wel eens momenten dat je iemand nodig hebt die je bij Jezus brengt. Dat is geen schande. Dat is Laat je lekker herstellen door Jezus. En misschien is het ook wel nodig om je opnieuw toe te wijden aan God. Persoonlijk denk ik dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Je toewijden aan God. Ik betrap me erop dat ik meestal aan het eind van de dag even de tijd neem, heel klein soms ook, om mij even toe te wijden aan God. Het is vaak de sluitpost van de dag. Maar hoe nodig is het dat we ons geven in gebed en in lofprijzing van Hem. Om je toe te wijden aan Hem. Ja, ga staan. Maar weet je wat er dan vaak ook gebeurt? Dan komen die boze bijen. Dan komen er van die boze bijen. Dan gaan ze zeggen, joh, ik zou dat niet doen. Dat zou ik niet doen. En ze maken je bang. En ze zeggen, ah, dat lukt toch niet. Het is toch goed zoals het is. En ik denk dat we die boze bijen van ons af moeten slaan. Die gedachten die in ons hoofd zijn. En voor de Heer moeten gaan staan. De pak van de Heilige Geest. Amen. En kent u dat verhaal van die tempelbeek? Dat Ezechiël daar staat en er stroomt er een beekje onder die deur door zo. En dat beekje wordt een rivier. Het wordt steeds hoger. Het wordt een machtige rivier. Eerst tot aan zijn enkels, zijn knieën, tot aan zijn heupen. En de mannen die meegeweest zijn met het mannenweekend, die hebben het lijfelijk ondergaan. En dan is het al in het begin heel voorzichtig en proberen niet nat te worden. Maar uiteindelijk word je toch zeiknat. Hè, Robert? Niks helpt. Je kan je best doen om alles droog te houden. Het lukt niet. Maar dat is de rivier van de Heilige Geest. Die vanuit je binnenste wil stromen. En wat gebeurt er dan langs die oevers? Dan gaan planten groeien. Dat is herstel. Dat is wat er gebeurt. Als de Heilige Geest door je heen stroomt. Zou je dat niet willen? Zouden we dat niet graag willen? Dat volledig gebeurt in ons leven. Dat die rivier van ons uitstroomt. Johannes 7. Mag ik het maar laten zien. Jezus zegt, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift.
En waar je ook in bent, waar je ook in verkeert, het maakt niet uit. Ga maar gewoon staan. En God wil u zegenen vanmorgen. Ik geloof dat er die mensen zijn die worden neergedrukt in hun denken, in hun leven. En ik geloof dat God tegen jullie zegt: ik heb het al lang gezien en ik heb er verdriet over. En ik wil dat je gaat staan en ik wil je helpen. Ik wil je herstel geven. Zoals het leven nu gegaan is en je wordt onderdrukt door allerlei dingen. Ik wil je dan gaan vrijzetten in de naam van Jezus. Ik wil je herstellen en je een nieuw leven geven, een nieuwe toekomst. Ik wil je bekrachtigen met mijn Heilige Geest. En neem het woord tot je. Ik zou het doen. Ik ga het ook doen. En misschien zijn er heel veel mensen die nog een beetje lijden en dan naar de kerk gaan. En, maar toch, die kracht gaan halen wat de Heilige Geest mist. God nodig je uit. Je staat nu over je hart volledig te openen voor hem. En hij wil de Heilige Geest voor leven van je geest. En er zijn mensen die worstelen met angsten. En die tegen dingen op, zodat dingen niet lukken. En God wil die angst van je wegnemen. Dat zijn die boze bijen die je maar laten zitten, zodat er maar niks lukt. En die boze bijen die zijn gedreven in de naam van Jezus, dat ik kracht heb met mijn geest. Mijn geest is geen geest van hardheid en van angst. Wel nee. Mijn geest is een geest van kracht en leven. En geest van vrijheid. En geest van blijdschap. En dat zing je in je leven met naam van Jezus. Dus je hebt jullie allemaal geroepen. En ieder apart. Om te gaan staan in de naam van Jezus. En mijn verlangen is dat al die duiken worden verbroken in de naam van Jezus. En dat de kracht van God weer heen stort. Vader, we verlangen zo weer dat de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Ik vraag zo om de zalving van de Geest.